Zo, het eind van 2019 in zicht en 2020 gloort. We zijn al een aardig eindje op weg met de bergrede. En het mooie is dat we zo aan het eind van het jaar ook bij het hoogtepunt van de bergrede komen. Eigenlijk de samenvatting van wat Jezus ons geleerd heeft. Nou, dat is allemaal terug te luisteren op de website. Maar wel eventjes aangeven waar we inmiddels gebleven zijn, want het is een rit geweest. U bevindt zich hier, bij de Gouden Regel. De Heer Jezus heeft verteld wat het is om vanuit de zaligspreking, wanneer de Heilige Geest je karakter gaat vormen naar het beeld van de Zoon. Want christen zijn is een nieuw hart krijgen, een leven door de Heilige Geest. En toen zei hij van tegen de farizeeën en schriftgeleerden: denk niet dat ik de wet en de profeten kom afschaffen. Nee, ik kom ze vervullen. Maar de gerechtigheid van mijn discipelen is groter dan die van jullie. En dan ging hij het uitleggen. Want van Christus is de wet van de liefde. En dan hebben we het gehad over boosheid, overspel, wraak, geven, bidden, vasten. Omgaan met bezit, het niet oordelen. Laatst vragen zoeken, kloppen. En vandaag blijven het laatste gedeelte van de uitleg van wat dat dan is. Dus de samenvatting zou je kunnen zeggen. Vanaf 5:1 komen we nu bij Matthäus 7, vers 12. En wat bekend geworden is als de Gouden Regel. Maar ik ga hem heel pragmatisch maken. En ik heb het genoemd: liefde is proactief en flexibel. Liefde is natuurlijk veel meer. Maar en we zien hier een beeld van een meisje met de poppen tussen de puinhopen in Syrië. En dat slaat eigenlijk een beetje aan op wat de les van Karianne vanochtend. Dat je eigenlijk een ander wil behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. We gaan een aantal schriftlezingen doen. En de eerste is natuurlijk uit Matthäus 7, het 12e vers. En daar vat de Heer Jezus het eigenlijk zo samen: behandel anderen dus steeds zo als je zelf zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Dat is het hart van de wet en de profeten. En dan verwijst Jezus terug naar Matthäus 5, vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten weg te doen, maar om ze te vervullen. En dit is het hart ervan. Jezus legt het uitgebreider uit in Lucas, waar we de evenknie vinden van de bergrede. En dat lezen we het iets langer gedeelte uit Lucas 6. En dat doen we vanaf vers 27 tot vers 35. En dan zegt hij het volgende: tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. En samenvattend, behandel anderen zoals je wil dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijst aan jullie? Ook de zondaars behandelen zo. En is het een verdienste als je je geld leent aan degene van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij, dat is God, is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Zo is de Heer. Paulus pakt dit thema op in Romeinen 13. En dan lezen we vers 8 tot en met 10. Romeinen 13, vers 8 tot 10. Wees elkaar niet schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. En als slot nog Galaten 5. En dadelijk valt alles samen. Galaten 5, vers 22 tot 23. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Tot zover de schriftlezing. We zullen een zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, dank u wel voor het woord. Dank u wel voor het onderwijs in de bergreden die de Heer Jezus gehouden heeft. En Heer, wat leren we daarvan dat we uw Heilige Geest nodig hebben. Heer, we zijn u ontzettend dankbaar voor Kerstmis, dat u uw Zoon zond. Maar we zijn misschien nog wel veel dankbaarder dat het ook weer Pinksteren geworden is. Dat u uw Geest gaf. Gods Zoon in ons. Uw levendmakende geest. Maakt u ons ook levend vanochtend. Heer, als er het afgelopen jaar zo zijn sporen nagelaten hebben, Heer, dan willen we, Heer, alle pijn, verdriet, maar ook alle vreugde, Heer, willen we teruggeven aan u. En willen we u voor danken. Heer, en misschien ook wel hele verdrietige zaken waar we om willen rouwen. Maar Vader, we bidden dan ook om uw geest. Uw geest van liefde. Want zonder uw geest redden we het niet. Amen. Ja, dit is toch wel een terugkerend thema. Zo de puinhopen van Aleppo. Of wie nou wil of niet, je wordt ermee geconfronteerd. En dat doet wat met je. Dat roept wat bij je op. Dat je ergens nog maar eens op de bank schuift en denkt van nou, dan ben je ineens weer blij met je centrale verwarming. Je bent weer blij met het eten, met je kleding, met dat je überhaupt werkt, dat je een huis hebt. En heel veel mensen is dat allemaal niet meer vanzelfsprekend. We gaan naar drie dingen kijken. Naar aanleiding van Matteüs 7 en de 12e vers. Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou worden. Het is hart van de wet en de profeten. Dat veronderstelt als eerste een gezonde eigenliefde. Als je de ander wil behandelen zoals je zelf behandeld wil worden, moet je goed weten wie je zelf bent. Het tweede is dat je heel pragmatisch de vraag kan stellen, wat is goed voor die ander? Dan gaan we heel pragmatisch kijken om het te kunnen toepassen in ons dagelijks leven. En de liefde is proactief en flexibel. Een gezond eigenliefde. Op een of andere manier gaat de Bijbel ervan uit dat we onszelf ook lief hebben. Er staan wel waarschuwingen voor allerlei vormen van eigenliefde. Als het helemaal doorslaat, 2 Timotheüs 3 vers 2, dan wordt het narcisme. Dan is de eigenliefde zo sterk dat de hele wereld draait om jou. Dat is wel een beetje het liedje van onze cultuur waar we in wonen. Het moet toch allemaal wel fijn zijn voor jou. En goed, en als er ook maar iets in de weg is, dan dat kan niet. Er is bijna geen plek meer voor lijden, pijn en verdriet. Het leven moet vooral een feestje zijn. De koning verwees er zelfs naar in zijn kersttoespraak. Ik denk dat als we de Bijbel lezen, dat het goed is om een gezonde vorm van eigenwaarde en zelfzorg te hebben. Dat is waar de Bijbel van uitgaat. Eigenwaarde. En als het daar niet goed zit, dan is de bergreden al helemaal een ramp voor je. Als je weinig eigenwaarde hebt. Te veel is niet goed, maar te weinig is ook niet goed. Als je jezelf niet lief kan hebben. Als je in de spiegel kijkt en eigenlijk alleen maar tekorten ziet in jezelf. Als je daar onder gebukt gaat. Of dat je vanuit je jeugd niet die vorm van liefde gehad hebt. die je eigen waarde bevestigen. Van je mag er zijn. God heeft jou gewild. Ik ben trots op je. Ik vind het geweldig wat jouw gaven en talenten zijn. En ik zou het zo fijn vinden, hè, dat is toch wat je als ouders ziet, dat je kinderen floreren. Dat ze hun talenten inzetten. Dat het zelfstandige mensen worden die eigen keuzes maken. En fouten mogen maken. En mogen struikelen. En ook weer mogen opstaan in de genade van God. Als dat er niet is, dan wordt het leven zwaar. Dan ben je overgeleverd aan je tsunami van emoties, zou ik zeggen. Dan kunnen woorden van mensen je heel snel van stuk brengen. Of zelfzorg. Als je te weinig eigenwaarde hebt, dan ga je zelf verwaarlozen. We wandelen wel eens zo, Sis en ik, zo door de stad. En je ziet vaak aan de gordijnen al een beetje hoe mensen zichzelf zien. Moet je maar eens opletten. Dat zegt wat. Gewoon een beetje de prulletjes in het kozijn. Of de gordijnen die soms al gewoon half eraf hangen. En je denkt, door welk verdriet en pijn gaan die mensen heen. Dat de storm van het leven zo over je heen geraasd is. Dat je thuis niet meer op orde krijgt. Dat is wat laatste. Dat je al je energie nodig hebt om zelf je hoofd boven water te houden. Maar hier in de bergreden, als de Heer Jezus over zijn discipelen hebt, die zout en licht mogen zijn, die mogen leven door de Heilige Geest, de Geest die je karakter gaat vormen naar het beeld van de Zoon, dan komt daar een stuk gezond eigenwaarde en zelfzorg kijken. En dat heeft de Heer Jezus iedere keer uitgedrukt in, daar hoef je niet bezorgd over te zijn. De Vader die in het verborgen is, die weet wat je van nodig hebt. En we kwamen ook Lucas tegen. Hij is een beloner. En mij raakte het eigenlijk in Lucas dat God ook mensen die niks van hem te maken willen hebben, hoe stond het er letterlijk, ondankbaar en kwaadwillig zijn. Dat God goed is voor hen. Ik ben dat afgelopen jaar ook tegengekomen in een preek die ik aan het voorbereiden was voor de Maranatenkerk. En dat was ergens in mijn hoofd, ik had het nog niet onder woorden kunnen brengen, maar toen gaf de Geest het zo. Toen ik het had over de liefde van God, dat het summum in de maatschappij waarin wij leven, van eigenwaarde en dat het goed met je is, is je voorspoed. Dat wordt altijd uitgedrukt in geld, of in wat je bezit. Als je dan kijkt, als de Kanaanieten nu hadden geleefd en dat hadden moeten uitdrukken op de manier zoals de wereld dat uitdrukt, dan hadden ze gezegd, God zegent ons. Moet maar kijken, we hebben druiventrossen, jongen, die kan je niet tillen. Daar heb je een paar man voor nodig. We hebben een land vloeiende van melk en honing. Dat hadden die Kanaanieten. Die hadden dat kunnen zeggen. Hadden ze gezegd, kijk eens, God is met ons. Kijk eens hoe goed het gaat. En mij trof het gewoon echt en ik werd er echt door geraakt. Dan denk ik, wat is God toch goed? Dat een volk wat kwaadwillig is, die alles deed, die zijn kinderen opofferde, dat God toch nog, ik heb het maar zo uitgedrukt, dat waarschijnlijk dit aardse leven is dan nog maar wat ze hadden. En hij zegende ze, ondanks dat ze kwaadwillig waren. Zo goed is God, dat kunnen wij niet begrijpen. En die goedheid vat de Heer Jezus hier samen. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Maar als je hier nou zit en je voelt je rottig over je eigen waarde, of over je zelfzorg en alles wat erbij komt, laat 2020 dan het jaar worden van herstel. Die goede God die al kwaadwillige mensen al in alles voorziet, die wil je daarin helpen. Dat hoef je niet alleen te doen, dat kunnen we met elkaar doen. Dat er een gezond eigenliefde mag zijn. Een weg van herstel. Dat is wat de Geest wil. Dat is wat de Geest wil van ons ook in 2020. Dat we in de situatie van ons leven de Heilige Geest uitnodigen. Want de bergrede is niet een moment. En ik kan nu vers 12 als een soort quote. Hè, er wordt een soort tegeltjeswijsheid. Hè, we zijn in ons maatschappij dol op quotes. Nou, weer een quote. We hebben een hele collectie quotes. Maar dit is een zijn. Dit is geen quote. Dit is een zijn, dit is een hartsgesteldheid. Dit is het hart van het evangelie. Dit is de liefde. Het koninkrijk van God is het koninkrijk van de liefde. Waarin je er mag zijn met wie je bent. Met al je gaven, met al je nukken. Maar waar wel een Heilige Geest heel actief in is. En waar de Heilige Geest ons steeds dichter naar het Vaderhart wil trekken. We zijn het jaar begonnen met gebed, leren bidden. Maanden er doorheen, iedere dag een Bijbeltekst, een woord en een gebed om het Vaderhart te leren kennen. Weet je, gezonde eigenliefde en gezonde zelfzorg begint bij God. Begint dat we steeds meer van Hem mogen begrijpen. Het christelijk geloof is niet een set van waarheden waar je ja of amen tegen moet zeggen. Nee, het is een zijn. Het is een verborgen zijn met Christus in God. Verborgen zijn in de liefde. Gevuld en gevoed worden door de liefde. En we lazen in Galaten 2, of in Galaten 5, vers 22 tot 23, wat de liefde is. Dat is iets niet wat je in je zak stopt. Dat is iets wat moet gaan groeien in je leven. Geduld, vrede, vreugde. Dat zijn dingen die je niet bezit. Dat zijn dingen die je iedere dag weer als een vogeltje met je bekje open moet zitten. Heer, voed mij. En door de stormen van het leven, wanneer je gordijnen een keer helemaal scheef hangen, of dat de vaat niet gewassen wordt, Hij is erbij. En dan ga je die liefde, ga je ontdekken dat die nog veel groter is dan dat je ooit gedacht had. God is goed. De Vader die in het verborgen zit, weet wat je van nodig hebt. Maar God gebruikt de stormen van het leven, in ons leven en door ons leven, om ons te vormen naar het beeld van de Zoon. Opdat we steeds meer ontdekken hoe meer Hij te vertrouwen is. Dat we steeds meer ontdekken hoe groot en hoe breed de liefde van God is. En hoe diep en hoe wijd. Dat ontdekken we met elkaar. Wat is goed voor de ander? Paulus haalt in Romeinen, haalt hij dit gedeelte aan van de bergreden en van de Torah. En die zitten bij elkaar. De Farizeeën en schriftgeleerden waren natuurlijk, hadden het volk geleerd dat er een verbinding was van je moet het houden van de wet. Maar de Heer Jezus leert ons door de bergreden iets heel bijzonders. Als je aan de wet houdt, geeft dat geen liefde. Eigenlijk kom je dan niet verder naar wat u niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is dan een beetje de samenvatting van de wet. En die hou je door niets te doen. Snap je? Gewoon niet stelen. Niet liegen. Niet bedriegen. Niet begeren. Dus dan moet je dingen laten. Maar dat geeft geen liefde. Die van de Heer Jezus is heel positief. En activerend. Dat is iets wat je doet. Dat is iets wat je bent. Vervuld vanuit liefde. En wat is dan goed voor die ander? En dan is de bergreden heel praktisch toepasbaar op alle terreinen van het leven. Vanuit negatieve situaties zouden we kunnen zeggen tegen mezelf. Je zit in een situatie, wat is het wat mij nu raakt? Wat is het wat mij irriteert? Wat vind ik niet leuk? Wat maakt mij nu zo van streek? Wat haalt nu het slechtste in mij naar boven? Wat geeft mij nood en lijden? Als je die vraag beantwoordt, dan heb je al een richtingwijzer voor 1001 situaties van je leven. Want wat jij en ik vervelend vinden en irritant, dat zal voor die ander waarschijnlijk ook wel zo gelden. Je ziet, de bergreden is heel praktisch toepasbaar. Ik denk dat het ook heel slim is van de Heer Jezus. Ik denk dat er geen betere psycholoog is. Door de bergreden te samen te vatten in deze gulden regel. In dit zijn. Omdat we wel aanvoelen, hè, als je al naar Lucas evangelie kijkt en het vertaalt. Hè, als je het dichtbij houdt voor jezelf en dan nog naar mensen hier om je heen die je lief hebt of die je goed kent. Maar de Heer Jezus gaat natuurlijk nog een stap verder. En die heeft het over de mensheid, over vijanden, over dictators, over beulen. Om het dan toe te passen. Dan voel je wel van, Heer, help, geef mij liefde. Want dat kunnen we niet. Ik denk dat een afgeleide hiervan is, in de evangelische wereld gekomen is, what would Jesus do? Ik denk dat het een beetje een afgeleide van is. Alleen ik denk dat het dan, de Heer Jezus is volmaakt in alles. Maar ik denk dat heel wijs dat de Heer Jezus hier zegt en betrekt op onszelf. En daarom is de liefde ook zo flexibel. Is omdat we allemaal verschillend zijn met verschillende noden, met verschillende karakters, met verschillende talen van liefde. De een is een kind van cadeautje, de ander van woorden. De ander is van dienstbaarheid. En de Heer Jezus spreekt alle talen. Dus voor ons ligt de uitdaging in het leven, als het gaat om negatieve dingen, als dit negatief voor mij is, als dit al zo rottig voel, hoe zal het dan wel niet voor die ander zijn? Maar ook positief. Wat vind ik leuk? Wat zou ik leuk vinden wat anderen voor mij zouden doen? Of wat zou ik fijn vinden dat anderen over mij zouden zeggen? Of wat zou ik fijn vinden wat anderen tegen mij zouden zeggen? Wat als ik wat verkeerds heb gedaan en een fout heb gemaakt? Hoe zou ik dan behandeld willen worden? Als we ons die vragen zouden afstellen in het nieuwe jaar, dan denk ik dat de wereld er wel heel anders uit gaat zien. Ik denk dat er dan iets van zout gaat komen en van licht. Als we zo in het leven staan. De liefde is gericht op de ander. Je vertrekt vanuit gezond eigenwaarde. Je mag er zijn. Geliefd en bemind door de Vader. Van eeuwigheid af. En God wil je zegenen. Hij weet wat je nodig hebt. En vanuit die situatie, geliefd en bemind door de Vader, mag je gaan afvragen, hoe zit het met die ander? Hé, hey, ik vind dit heel erg vervelend. Dus dat zal voor die ander ook wel vervelend zijn. En zo zie je dat de bergreden een zaak van het hart is. Een zaak van de geest en van het verstand. Het voorziet ook in antwoorden. Ik wil helemaal niet dat mensen over me roddelen. En ik wil ook helemaal niet dat mensen me bij de enkels afzagen omdat ik een keer een fout maak. Dus we hebben de Heilige Geest nodig. Zodat we niet roddelen. Of mensen bij de enkels af te zagen. Omdat ze een keer wat fout doen. Of het gelijk twitteren. Wereldwijd kundig te maken. Op Facebook neer te gooien. Van, heb je het gehoord van die en die? Belachelijk. We zijn er zo goed in. Ik zou het fijn vinden. Als ik op tijd geïnformeerd werd. Als ze dingen veranderen. Dat ze je groeten op straat. Of naar je toestand informeren. We zouden het fijn vinden als mensen geduldig met ons zijn, als we ongeduldig zijn. Dat je er mag zijn met al je gebreken. Weet je, hier komen we bij het hart van het evangelie, de liefde. Hier gaat het over de vrucht van de geest. Dus een ander te willen behandelen, zelf behandeld wil worden, dat gaat over de Heilige Geest. Dat gaat over de vrucht van de geest. En dat is heel praktisch toepasbaar in ons leven. Wat de Heer Jezus hier alleen doet, en dan komen we bij het derde punt, is dat het proactief is. De wet is iets later, daar hoef je niks te doen. Maar het bijzondere is dat de Heer Jezus ons uitzendt, de wereld in je dagelijks bestaan, tussen vriend en vijand. En hij verlangt dat wij gewoon het gaan doen. Dus als je fijn vindt, dat er niet over jou geroddeld wordt, ga je ook niet roddelen. Nee, sterker nog, je gaat mensen een compliment geven. Dus je gaat niet zitten wachten tot een ander iets gaat doen voor wat jij fijn vindt. Nee, we worden opgeroepen, al biddend en verlangend van, Heer, wat mag ik betekenen voor die ander? Om zelf uit te stappen, om het initiatief te nemen, om proactief te zijn. De geest neemt namelijk altijd het initiatief. Al zo lief had God de wereld. God neemt altijd het initiatief. Hij is de initiator van alles. Hij is de initiator van de schepping. Hij is de initiator voor het maken van de mens. En als wij zeggen dat we een relatie met God hebben, als we zeggen dat we God kennen en gemeenschap met hem hebben, dan kan het niet anders dan dat wij initiatieven gaan nemen. Want de liefde, die verwijt een ander niets. Die neemt altijd de eerste stap. En dat is hier waar het in de bergrede om gaat. Het verlangen van de Heer Jezus is een leger van discipelen, van volgelingen, die bereid zijn om zijn weg te gaan. Een weg door een gemeenschap van gebroken mensen. Een wereld van pijn en verdriet. Waar bitterheid en venijn is. Waar mensen vervloeken. Waar mensen je toezingen. Waar mensen je schoppen. Daar stuurt u ons heen als schapen onder wolven. Met een hartsgesteldheid. Met een verlangen dat de geest de ruimte krijgt. En dat wij het initiatief nemen. Wat hadden we anders verwacht dan dat de wereld doet? Dan roddelen, bijten, spugen, slaan en schoppen. Ze kent God niet. Mensen doen maar wat. Ze volgen hun hart, hun zondig hart. En we weten wat eruit voortkomt. Dronkenschap, hoererij, boosheid, nijd, bitterheid. En dat allen hadden wij. Het is verleden tijd, voltooid verleden tijd. De bergrede gaat over een nieuw hart. We hebben een nieuw hart, we hebben de gezindheid van Christus. En we mogen leven vanuit de Heilige Geest. En het verlangen van de Geest is dat wij gaan wandelen. Kleine stapjes. Gewoon maar uitstappen. Net waar Karianne het over had. Ergens sta je daar dan beschaamd. Ik ken die momenten ook in mijn leven. Dat je denkt, oh. Ik heb ook ooit een drugsverslaafde, stond perron 0 nog bij Centraal Station. En er kwam iemand van, heb je een gulden voor me? Wat een gulden tijd. Zei ik, nee, heb ik niet. Ik had het wel. Ik had geld in mijn zak. Ik loog gewoon. En hij liep weg en ik voelde me er later heel rottig over. En de Heer sprak me daar echt tot mijn hart aan. Ik heb je zoveel gegeven. Je bent te beroerd om... Toen bad ik, Heer, stuur me die man opnieuw. En diezelfde dag kwam ik diezelfde knul weer tegen. En ik stond al klaar met mijn gulden. En toen kwam die. Meneer, heb u 5 gulden voor me? Toen heb ik hem maar 10 gegeven. Weet je, dat begint. Die man moet erom vragen. Maar wat zou er nou gebeuren als wij die mensen zonder dat ze erom vragen gewoon wat geven? Hoe ziet de wereld eruit als we er niet om hoeven te vragen? Als we niet doodgegooid moeten worden met allemaal filmpjes over Aleppo, over al die kinderen. Maar dat wij gewoon de eerste zijn die geven. Gewoon waar ze niet om vragen. Hoe ziet de wereld er dan uit? We gaan nu al bijna 3 jaar een tocht door de bergrede heen. Rond mei ronden we hem af. Ik denk dat God hier echt wat mee wil. Is het hart van de evangelie. Dat wij proactief zijn. Het kan niet anders dan dat de Heilige Geest het borrelt in ons. Dat de Geest wil dat we uitstappen. En ieder naar zijn aard. Ieder naar zijn gaven. Niet gaan wachten totdat die ander de zet of de move gaan doen. Als je dat doet, dan weet ik wat eruit komt. Dan raak je verbitterd. Dan zit je ergens boos te zijn in een hoekje. Omdat mensen hebben dit tegen je gezet. Mensen hebben je dit aangedaan. Dus dit van alles gebeurt. En gelijk. Dat had allemaal misschien niet mogen gebeuren. Maar de liefde maakt dat we eroverheen stappen. En we zeggen, Heer, reken het maar niet aan. Ik weet hoeveel ik zelf vergeven ben. God, wat ben ik eigenlijk ook een enorme rotzak geweest. Zelfzuchtig. Hebzuchtig. Noem maar op. Wat leefde ik in het vlees? En wat dank ik u dat we de Heilige Geest hebben. Want we gaan nu op weg naar Pasen en naar Pinksteren. En hoe ziet de wereld eruit als wij zout en licht zijn? Nog voor ze erom vragen, schenken wij zijn liefde. Vriendelijkheid, Jezus was nederig. Hij maakte zichzelf tot een slaaf. Hij was nederig van hart. Genadevol, de liefde houdt geen archiefje bij van verkeerde dingen. goedheid, doe goed aan anderen. Dankbaarheid. Toon je dankbaarheid aan mensen en word verrast door hun reacties naar jou. Ik ben gewoon klein begonnen. Ik groet gewoon iedereen die ik op straat tegenkomt. Dat is al een hele verrassing. Dus mensen schrikken, soms mensen schrikken mensen gewoon. Wat doet hij nou? Weet je? We gaan mensen behandelen zoals wij willen dat ze behandeld zouden willen worden. En wij zouden behandeld willen worden als koningskinderen. Geliefd door de Vader. Bemind door de Vader. Gevuld door de Geest. Omarmd door de liefde. Dus laten we in 2020 die weg gaan. Niet in eigen kracht, want dan worden we weer helemaal niks. Gewoon kleine stap, stap voor stap beginnen. En uitgaan. In liefde. Amen. Lieve Vader. Dank u wel dat u een vader van liefde bent. Dank u wel dat u liefde bent. Dank u wel dat u vrede en vreugde schenkt. Daar waar het onrustig is. Verdriet. In alle omstandigheden van het leven. Er is plek voor pijn en verdriet en rouw. En er is plek voor vreugde. Maar u bent erbij. En onder al die omstandigheden leren we hoe groot en breed en wijd en hoog de liefde is. En Vader, leer ons om net als u een kind van u te zijn. En om uit te gaan. U hebt ons zoveel gegeven, zodat het kan gaan stromen. Dat we die liefde niet voor onszelf houden, maar rijkelijk zullen uitdelen. Dat we anderen zullen behandelen zoals u ons behandelt. Dat we elkaar lief hebben zoals Jezus ons lief heeft. En u heeft ons zo enorm lief. Vader, u bent zo goed. Heer, leer ons om zo te zijn als u. In Jezus' naam. Amen.